Gemeente, de schriftlezing is uit het Oude Testament, uit het boek van de uittocht, het boek Exodus. En dan wilde ik graag met u lezen vanaf Exodus 33 vers 12 en dan doorlezen tot Exodus 34 vers 10. Exodus 33 vanaf het 12e vers. En we lezen door tot en met Exodus 34, het 10e vers. Gemeente, uit dit schriftgedeelte komt ook de tekst voor de prediking. En dat is uit Exodus 34, de verse 6 en 7. Exodus 34, vers 6 en 7. Maar mag ik u eerst lezen vanaf Exodus 33 vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt me niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, omdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de steenrots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Toen zei de Heere tegen Mozes, houd twee stenen tafels voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafels de woorden schrijven die op de eerste tafel stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar, op de top van de berg, voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen. En ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hiel Mozes twee stenen tafels uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom op de berg Sinaï, zoals de Heere hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafels in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar staan bij hem en riep de naam van de Heere uit. Dan krijgen we de versen 6 en 7, dat is de tekst voor de prediking. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Toen zei hij: Zie, ik sluit een verbond, ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk in het midden waarvan u verkeert zal de daden van de Heere zien, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Amen. Gemeente, de apostel Paulus zegt in de Hebreeënbrief in het tweede hoofdstuk, het zesde vers. Dan zegt hij maar: iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Iemand heeft ergens betuigd. Gemeente, wat klinkt dat vaag. Natuurlijk wist de apostel Paulus dat deze woorden een citaat waren uit Psalm 8, het vijfde vers. Dat is een psalm van David. En als je die psalm voor jezelf eens doorleest, dan blijkt dat hij in de stilte van de nacht omhoog keek naar die schitterende sterrenhemel en dat immense heelal. En hij raakte diep onder de indruk van Gods macht en van Gods majesteit. Er zijn in feite geen woorden te vinden om te beschrijven wat hij in zijn hart ervoer. Die grote, heilige en heerlijke God, wat steekt de mens daar schril bij af? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wat is er in hem te prijzen? Wie kan er een reden noemen waarom God verplicht zou zijn om te zien naar de mens? Iemand heeft ergens betuigd. David is niet de enige geweest wiens hart die verwondering leefde, omdat God met de mens van doen wil hebben. We mogen ook denken aan Petrus, als hij op klaarlichte nacht dacht de netten overboord zet en de vangst buitengewoon is. Niet alleen zijn bootje is tot de rand gevuld, maar ook dat van zijn collega. En dan beseft hij wat er gaande is. En dan roept hij het uit: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan wordt dat contrast ervaren tussen die grote en heilige God en die mens, die verloren mens in zichzelf. Maar gemeente, het kan ook anders. En hoe anders het kan, dat lezen we in het boek van de uittocht, het boek Exodus. Daar staat beschreven hoe de Heer en het volk van Israël uit Egypte uit het slavenhuis bevrijdde. Letterlijk zegt de Heer in Exodus 19, het vierde vers: gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugels der arenden gedragen en tot mij gebracht heb. Gods reddend handelen met Israël was majesteitelijk. En die gebeurtenissen hadden nog maar kort geleden plaatsgevonden. Wij zouden zeggen, het lag nog op hun netvlies. De Heere zonderde hen af van de andere volken en bracht hen bij de berg Sinaï. Op de weg van de uittocht uit Egypte had de Heere tekenen en wonderen gedaan. Had zijn almacht getoond. De kinderen kunnen het zich wel voorstellen. Op een bepaald moment was voor hen de zee. Daar konden ze niet verder. En achter hen zagen ze in de verte de stofwolken van het leger wat alsmaar dichterbij kwam. Het leger van Egypte met koning Farao aan het hoofd. Er was geen ontkomen meer en toen gebeurde het. Ik heb er wel eens over na zitten denken, hoe zou dat begonnen zijn? Ik denk dat het net zo was als zo'n dal tussen twee golven in. Dat hebben jullie op het strand toch ook wel eens gezien. Als je dan naar de zee kijkt, dan gaat het van berg en dal. Zo zal er ook zo'n klein begin zijn geweest. En toen zagen ze voor hun ogen gebeuren hoe dat water zich steeds verder scheidde. En op een gegeven moment stonden er twee muren van water. Water vloeit, je zou zeggen, hoe kan het blijven staan? Maar het gebeurde. Er stonden twee muren van water en het werd door niets tegengehouden dan alleen door die machtige hand van God. En Mozes gaf het sein en zei, ga maar lopen. Toen daalden ze van de oever af en liepen naar de bodem van de zee toe. En keken ze omhoog, wat een indruk. Later wordt er in het woord van God veelvuldig op teruggekomen. Dan spreken de profeten over de diepten, als het ook gaat over de diepte van de zonde. Dan moeten ze altijd denken aan dat moment dat ze over de bodem van de zee liepen. En dat water werd tegengehouden. Als de Heere naar recht had moeten handelen, had het ook over hen heen gespoeld. Wat geweldig was dat. En de Heere zei hen, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Nou, van die hoge roeping is al korte tijd later niets meer zichtbaar of hoorbaar. Het leven aan de voet van de berg Sinaï was niet meer in overeenstemming met hetgeen er op de berg gebeurde. Maar de Heere sprak tot Mozes. In het oog van het volk verbleef Mozes te lang op de berg om nog in leven te kunnen zijn. In feite was Mozes in hun oog al een gepasseerd station. En ondanks alles wat zij van Gods handelen hadden gezien of gehoord, vervielen ze weer in de afgoderij. Er staat het volk beval Aaron. Daar ging een dreiging van uit. Je hebt het maar te doen. En anders. En tegen die druk was die niet bestand. Goud werd ingezameld, verhit. En een gouden kalf ontstond. En ze bogen zich ervoor en dansten eromheen. En vierden feest. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk na alles wat de Heere voor hen had gedaan? Met een sterke hand en een uitgestrekte arm heeft de Heere hen uit het diensthuis uitgeleid. En de Heere zei, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Om zichtbaar te maken hoe onherstelbaar het verbond door Israël is vernietigd, brak Mozes de stenen tafels die God zelf beschreven had. Slechts korte tijd is Israël Gods volk geweest. Hoe is het mogelijk dat je Gods tegenwoordigheid zo krachtig ervaart en je korte tijd later het verbond verbreekt en doet alsof er niets gebeurd is? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gemeente, we zouden het kunnen begrijpen als de Heere hier een punt had gezegd. En had gezegd, ik wil met de mens niets meer van doen hebben. Altijd dwaalziek, geneigd tot alle kwaad. Maar zo handelde God niet. Hij liet zich door Mozes verbidden. En dan lezen we in ons schriftgedeelte dat God met hen die zo zwaar gezondigd hebben, ten eerste een nieuw begin maakt, ten tweede de oude schuld vergeeft en ten derde met hen meegaat de toekomst tegemoet. Met hen die zo zwaar gezondigd hebben, maakt de Heer ten eerste een nieuw begin. Ten tweede vergeeft de oude schuld. En ten derde reist met hen de toekomst tegemoet. Ja, God maakt met hen een nieuw begin. Door een gouden kalf te maken en zich daarvoor te buigen, verbrak Israël het verbond. Niet langer genoten zij het voorrecht Gods volk te zijn. Hun handelen kon niet zonder gevolgen blijven. Voor dat volk dat verbondsbreuk heeft gepleegd, dat zo zwaar heeft gezondigd, pleit Mozes bij God en zegt: keer af van de hittigheid van uw toren en laat het u over het kwaad van uw volk berouwen. En daarbij pleitte hij op de belofte van God aan de aartsvaders gedaan. En God liet zich verbidden en voerde zijn oordeel niet uit. Vele malen heeft de Heere tot Mozes gesproken. Dat staat in Exodus 33, het 11e vers. En de Heere sprak tot Mozes aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Over die woorden raak je niet uitgedacht. Een mens spreekt met zijn schepper. Ja, met de schepper van al het geschapene. Wij kunnen dat in ons denken nooit klein krijgen, maar buiten God is er niets. Paulus zegt tegen de geleerden op de Areopagus, u kunt dat lezen in Handelingen 17. Dan zegt hij op een bepaald moment, want in hem, dat is in de Heere God, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Buiten God is er niets. Wat heeft Mozes veel mogen zien van Gods tegenwoordigheid en macht in de tekenen die hij in Egypte heeft verricht. En op de berg Sinaï staan schepper en schepsel tegenover elkaar. Mozes hoort Gods stem, maar kan hem niet zien. Zo heeft de Heere veelvuldig met Mozes gesproken. Als mensen elkaar dikwijls spreken, dan leer je door die gesprekken elkaar ook beter kennen. En ik zeg het in grootst mogelijke eerbied. Zo is het ook gegaan met Mozes. En dan komt het verlangen op. Dat komt als vanzelf. Dan wordt het verlangen sterk om meer van God te weten. Dat mag ons ook niet bevreemden. De wandel van al Gods kinderen eindigt uiteindelijk in het zien. Zo zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 13, want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Mozes wil nu aan deze zijde van het graf reeds grotere kennis van de Heere krijgen. Een dieper inzicht van wie de Heere is. Daarom zei hij tegen de Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zei, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heere uitroepen voor uw aangezicht. Mozes heeft niet aan de Heere gevraagd of hij zijn gezicht mocht zien. Mozes wilde Gods heerlijkheid zien. Ook Mozes wist dat God een geest is, evenals de apostel Johannes dat ook weet. Als hij schrijft, God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De Heere had tegen Mozes gezegd dat hij genade gevonden had in Gods ogen. En nu wil Mozes een teken ontvangen waaruit dat ook blijkt dat het zo is. Vandaar zijn verzoek. Toon mij uw heerlijkheid. In het Hebreeuws staat er dan dat woord kaboot. Dat zult u wel meer gehoord hebben van de kansel. Dat woord dat wil een samenvatting geven van een aantal facetten van Gods almacht. Zijn kracht, zijn grootheid, zijn macht, zijn wonderlijk handelen, zijn majesteit, zijn eer. In die genoemde facetten komt het werken van Gods openbaar. Op het verzoek van Mozes gaf de Heer een drievoudig antwoord. Hij zei, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan. Ik zal de naam des Heeren uitroepen. En ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Dat punt kom ik straks nog op terug. De Heere beloofde Mozes zijn achterste delen te laten zien, de herziene Statenvertaling zegt van achteren te laten zien. Dat is ook volledig legitiem als we kijken naar het woord wat in de grondtekst staat. Maar dan nog, God is een geest. Wat was er dan te zien? God woont een ontoegankelijk licht. Ik heb daar geen antwoord op kunnen vinden. Ik zeg u dat in alle eerlijkheid. Ik kon me geen voorstelling daarbij maken. Ik heb gekeken bij de Joodse uitleggers van de schrift. Zij zeggen dat dit betekent dat God aan Mozes heeft laten zien waar Gods leiding op uitloopt. Zijn zorg. Zijn genade, want Gods raad is een vrederaad. En nadat de Heere dit had beloofd, gaf hij Mozes een bevel. We lazen het in het eerste vers van Exodus 34, toen zei de Heere tot Mozes, hou uw twee stenen tafels gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafels schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafels geweest zijn, die gij gebroken hebt. Gemeente, de Heere maakt een nieuw begin. Hij laat nieuwe tafels komen. De Heere zelf zal ze beschrijven. Hij vernieuwt het verbond. Hoe is het mogelijk? Na wat ze gedaan hebben. God maakt een nieuw begin. Als je dat leest, moet je altijd denken aan Jesaja 54. Waar de Heere zegt, van bergen zullen wijken en heuvels wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Maar gemeente, ook in het Nieuwe Testament wordt dat nogmaals onderstreept. Leest u maar in Romeinen 10. Maar Paulus schrijft maar tegen Israël, zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. God houdt vast aan zijn verbond, zoals hij dat ook in het Nieuwe Testament doet. Als een kindje gedoopt wordt. De grotere kinderen hebben dat hier al diverse keren meegemaakt. Dan komt de dienaar van het woord en doopt zijn hand in het water en strekt die hand dan uit naar het kind en raakt zijn voorhoofd aan. In die hand steekt God zelf zijn hand uit naar dat kind. Hoeveel mensen zullen er niet zijn, gemeente, waar het leven totaal anders verlopen is dan gedacht en verwacht. En in dat alles ging het niet bergopwaarts, maar bergafwaarts. Zoveel dingen gebeurd die je niet gewild had dat er zouden gebeuren. Domme dingen gedaan. Dan kan zo het moment aanbreken dat je denkt, als er een levende God bestaat, zou die met mij van doen willen hebben. En dan komen we weer uit bij de doop, want in de mens zelf was niks te vinden. Volledig bankroet. Dan komt die gedachte weer boven. Toen ik zo klein was, zelf niks kon doen. Toen was hij het die zijn hand naar me uitstak. En hij heeft die hand nooit teruggetrokken. Hij heeft die hand nooit teruggetrokken. Dan komt het gebed weer op gang. Dan begint het roepen weer. En werkt Gods geest. Wat is God trouw, gemeente? Wat is God trouw? God maakte ook met Israël een nieuw begin. Toen zei de Heere tot Mozes, hou u twee stenen tafels gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafels schrijven. Het was evangelieverkondiging in de oren van Mozes. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de Heere vergeeft ook de oude schuld. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Gemeente en ook de kinderen, God heeft een naam. God heeft een naam. En bij die naam mogen we hem aanroepen. Hij zegt, mijn naam is, ik zal zijn, ik ben er. Dan zeggen we, Heere, altijd. Dan zegt de Heere, ja, ik ben er altijd. Dat is mijn naam. Dat mogen we ook aan het begin van dit nieuwe jaar weten. God heeft een naam. Ik ben er. En ik zal er zijn. Bij die naam mogen we hem aanroepen in het gebed. Israël moet weten en u en ik moeten weten dat wij nooit alleen en verlaten zijn. Hij is er altijd tot onze hulp gereed. De naam van God is een heerlijke naam. Een naam waarin zoveel troost en bemoediging doorklinkt. God is een God van nabij. Hij is er altijd. Voort zei de Heere dat hij barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid is. Langmoedig. De hersteld herziene vertaalt dat met geduldig. En dat is het ook. Maar letterlijk staat er in de grondtaal, traag tot horen. Wij vertalen dat met langmoedig of geduldig, maar er staat traag tot horen. God is traag tot horen. Het kwaad wordt door God niet ogenblikkelijk bestraft. Veelvuldig geeft God nog tijd, geeft Gij genadetijd. Tijd om terug te keren van je heilloze weg. Tijd om de toevlucht te nemen tot Gods genadetroon. God wil dat zijn kinderen op aarde vanuit dezelfde gezindheid handelen tegenover andere mensen. Leest u maar in Romeinen 12. Ook zegt de Heere van zichzelf dat hij groot van weldadigheid en waarheid is. Weldadigheid, goede tierenheid. De Statenvertalers gebruiken het ook door elkaar. Maar bedoeld is, alle verplichtingen die voortvloeien uit het verbond wat God sluit, als hij zegt, ik wil je God zijn. Dat alles is samengebald in dat ene woord. Dat komt u ook door het hele Oude Testament tegen. Het loopt er als een rode draad doorheen. In dat woord wordt Gods liefde, genade, verbondsgetrouw tot uitdrukking gebracht. Goede tierenheid en waarheid. Het is net alsof de Heere wil zeggen, wat ik je te bieden heb, dat is zo groot, dat kun je in feite niet bevatten. Daarom zet ik er maar bij, het is waarheid. Dat je daar nooit aan zult twijfelen. Dat je nooit denkt, dat kan nooit voor mij zijn. Iemand die theologie gaat studeren, komt die twee woordjes al heel snel tegen in zijn studie in het Hebreeuws. Geset we met, eindeloos komt het terug. Goede tierenheid en waarheid. Het is zo waar. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. De rijkdom aan genade valt niet zomaar een enkeling ten deel, in tegendeel. De Heere getuigt zelf dat hij die God is die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Nou hoor ik de grotere kinderen denken die zeggen, vele duizenden, we leven hier met miljarden mensen op deze aarde. Zeggen, ja, dat is zo. Maar je moet er een woordje bij denken. Je moet het aanvullen met het woord geslachten. Weldadigheid bewaart aan vele duizenden geslachten. En dat is een lange tijd. En dat is veel. Maar de Heere zei ook wat anders. Hij zei dat u de ongerechtigheid ook bezoekt. Aan de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht van degene die hem haten. Als in het Hebreeuws het woord wat wij vertalen met haten voorkomt, dan kun je dat niet vullen met de inhoud die wij daaraan geven. In het Semitisch taalgebruik is haten op de tweede plaats zetten. Op de tweede plaats zetten. God haten kun je doen terwijl je gewoon hier in de kerkbank zit. Vanaf maandag tot en met zaterdag laat je alles voorgaan. En je regelt je zaken. Als het overzichtelijk is, komt er nog een stuk godsdienst bij. Kan gebeuren. En dan zit u misschien hier of ergens anders. Maar de Heere zegt, dat kan niet. Ik moet wel de eerste plaats innemen. Dat kan alleen langs de weg van het geloof. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en daarna dat andere. En wij draaien het om. En de Heere zegt, dat neem ik niet. Ik wil eerst. Het derde en het vierde geslacht dergene die mij haten, maar doet wel aan duizenden geslachten die hem dienen en leven bij zijn woord. Daarom zeggen de Joden, derde, vierde geslacht. De toren van God is tijdelijk. Maar de genade van God is oneindig. Wie kan het berekenen? Duizenden geslachten. Wat een zegen. God is die God die de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde vergeeft. Weet u wat het verschil is tussen ongerechtigheid, overtreding en zonde? Het Oude Testament wel. En ik wil u daar toch eens op wijzen. Ongerechtigheid. Daar heeft de grond al een woordje voor, dat heet avon. Dat wil zeggen dat je iets willens en wetens verkeerd hebt gedaan. Wat het ook mag zijn. Kunnen vreselijke dingen zijn. Je hebt het willens en wetens gedaan. Je hebt er eerst over nagedacht, toen in de daad omgezet. Maar de Heer is geduldig, niet gelijk bestraft. En je bent tot inkeer gekomen, je had berouw. En je gaat terug naar God. Je belijdt je schuld. De Heere zegt hier, dan zal ik het vergeven. Avon. Dan krijgen we overtreding. In het Hebreeuws pesha. Dat is als je willens en wetens iets verkeerd doet, maar daarnaast ook nog in opstand komt tegen God. Dat kan alleen God zelf beoordelen. De Heere zegt ook dan, als je berouw hebt en je belijdt je schuld, zal ik het achter me werpen en nooit meer gedenken. Dan wordt er nog genoemd zonde. In het Hebreeuws chataa. Dat zijn die zonden die je onbewust doet, waar je niet eens bij stil hebt gestaan, maar die door God zijn gezien. De Heere zegt ook, die vergeef ik. We moeten vanmiddag tegen elkaar zeggen, een mens gaat niet verloren vanwege zijn zonde, want bij God is vergeving altijd geweest. Maar een mens gaat verloren vanwege zijn ongeloof. Vergeven. Vergeven, dat staat in de grondtaal een woord, dat betekent oppakken. Wat pakt God dan op? Die berg van zonden en schuld, die pakt hij op. Die moet ik toch oppakken, want ik heb het toch begaan. Ik moet toch de straf daarvoor krijgen. Nee, zegt de Heere, ik pak het op. En ik leg het op mijn zoon. En in jou zie ik geen kwaad meer. Hoe is het mogelijk? Vergeven. God is barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Maar die de schuldige geenszins onschuldig houdt. De mens die doorgaat met hem op de tweede plaats te zetten. Je kunt je buurman hier bedriegen in de kerk, maar je kunt God niet bedriegen. Welke plaats neemt hij in? In uw leven, in mijn leven. Nadat God zich zo aan Mozes bekend had gemaakt, neigde Mozes het hoofd ter aarde en boog zich. Daarna sprak hij tot de Heeren en beriep zich ogenblikkelijk op hetgeen de Heere had beloofd. En de Heere keurde dat goed. Dat doet hij nog steeds als mensen pleiten op zijn belofte. Pleiten op zijn belofte. Dan moet je wel in het woord lezen en studeren, ook mijn jonge vrienden. Dan moet je dat woord van God ook bewaren. Dat doe ik ook. Moet jij ook doen. En met dat woord gaan wij allebei naar God toe. En zeggen we, Heere, u hebt het gezegd. U wilt dat doen. En dat doet de Heer ook. Mozes maakte in het gebed de dingen niet mooier dan ze waren. Ja, Mozes neigde het hoofd, boog zich ter aarde, bad tot God. Maar wat kon hij zeggen? Kon hij tegen de Heer zeggen, Heer, het zal voortaan niet meer gebeuren, er komt geen gouden kalf meer. 1 keer gebeurt, nooit meer. Geen gedachte van. Alleen, Heere, wilt u het niet loslaten? Ik kan u eigenlijk geen reden noemen. Maar doe het om uzelfs wil. Bewijs genade. Wil nog werken met uw woord en met uw geest. En dat heeft de Heer ook gedaan. Dat brengt ons bij het laatste punt, heel kort. Zij die zo zwaar gezondigd hebben, de Heere laat hen niet los, maar belooft met hen mee te reizen de toekomst tegemoet. Hij weet wat hem te wachten staat met dat volk, Mozes ook. De Heere wil weer Israëls God zijn. Het was geen vanzelfsprekende zaak dat God dit deed. Israël had immers het verbond verbroken. Maar de Heere verhoorde het gebed van Mozes en sloot een nieuw verbond. Een nieuw verbond met het gehele volk. Het staat er zo nadrukkelijk in vers 10. Het ganse volk, het gehele volk. Hoofd voor hoofd opgenomen in het verbond. Voor sommigen van dat volk veranderde er niet veel. In hun leven stond God al op de tweede plaats en dat is zo gebleven. Je zult zeggen, wat dreef die mensen dan? Ik denk een stukje grond in Kanaan, een eigen boerderijtje. Hard werken, flink beetpakken, een stukje welvaart opbouwen. Daar ging het om. Maar niet om God. Dan kan het ook nooit goed aflopen. Maar voor anderen was het een rijke bron van genade en vreugde. Zij reisden hun weg met blijdschap. Want het wandelen met God is een wonderlijke gang door het leven heen. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 25 en daarvan het 6e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? 25 vers 6.